Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Ellie Ploemen, Groep HR Director, en Maaike Banchard, HR-projectleider bij Achmea. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel, waarin hij de toekomstbestendigheid van een organisatie verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen boven te halen. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. En in onze reeks HR Creates People Power gaan we in gesprek met HR-verantwoordelijken over de kracht van mensen in organisaties. En na, het is al een hele rij ondertussen, BASF, Catharina Ziekenhuis, Capgemini, Sligo en vele anderen zijn nu Ellie Ploemen en Maaike Blanchard van Achmea te gast met een bijzonder verhaal. Want Achmea schafte namelijk onlangs, het is alweer een tijdje geleden, de complete beoordelingssystematiek af. Niet meer beoordelen en ook niet meer belonen naar die beoordeling. Hoe is dat proces verlopen en wat kwam ervoor in de plaats? Dat gaan we allemaal bespreken in deze aflevering van People Power. Wim Davidsen is in de studio, die verzorgt de column. En wil je nou meer afleveringen van HR Creates People Power of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeksen. En we zijn ondertussen ook beluisterbaar op Spotify. Dus je kunt ons overal vinden. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ellie Ploemen en Maaike Blanchard in de studio van Achmea. Bijzonder leuk dat jullie er zijn. Welkom. En met een bijzonder verhaal. Want ik weet het nog goed. Een niet al te lang geleden was er een groot bericht in de krant, in alle vakbladen. Achmea schaft zijn beoordelingscyclus af. Gaat niet meer beoordelen. Nou ja, dan duurt het even voordat wij jullie in de studio hebben. Maar wij hebben dan wel jullie heel lang in de studio. Dus we gaan een uur lang gaan we daarover praten. Over hoe dat eigenlijk ontstaan is. En wat ervoor in de plaats is gekomen. Ellie, waar begint zo'n zoektocht? Waar begint dat, ja, dat je erover gaat denken om daarmee te stoppen?
Nou, dat begint eigenlijk al, ik denk een jaar of drie geleden. Dus dat is al een hele tijd terug. Op dat moment gingen we merken dat het systeem wat we hadden eigenlijk meer en meer ging knellen. Zo langzamerhand, doordat zaken om ons heen heel snel veranderen, zie je ook dat de manier waarop we samenwerken in het bedrijf snel verandert. En ja, dat je gewoon in die samenwerking veel sneller moet aanpassen aan die nieuwe omstandigheden. En dat het ook niet meer zo werkt dat je aan het begin van het jaar afspraken maakt en dan een heel jaar weet wat je doet. Terwijl wat je ziet is dat traditionele beoordelingssysteem er altijd van uitgaat van je maakt aan het begin afspraken, dan tussentijds heb je een gesprek en aan het eind van het jaar kijk je terug. Nou ja, dat werkt er gewoon niet meer.
Het jaar is gewoon te lang.
Het jaar is lang of de tijd gaat te snel. Ja. En je wil zorgen dat je daar eigenlijk voortdurend op kan aanpassen. Ze hadden overigens nog een paar andere dingen in. Hè, want bij beoordelen kijk je ook vooral achteruit. Hoe heb je het gedaan? Terwijl wat gewoon heel belangrijk is, is om vooruit te kijken. Van hoe kun je je verder ontwikkelen? Wat kun je de volgende keer beter doen? Wat heb je geleerd? Dat zat ook niet zo heel erg in ons oude systeem. En wat we ook merkten is dat mensen het steeds meer als frustrerend gingen ervaren.
Oké. En hoe kom je daarachter?
Nou ja, ik denk dat iedereen gewoon eens bij zichzelf. Bijna iedereen heeft beoordelingsgesprekken gehad. En of als leidinggevende heb je die voorbereid met je medewerkers gehad. En waar je het bijvoorbeeld aan merkte is. Ik zelf besteed best veel moeite aan het goed voorbereiden van zo'n gesprek. Nadenken over wat wil ik iemand meegeven. Wat zou die de komende tijd kunnen ontwikkelen. En dan heb je voor je gevoel een heel goed gesprek gehad. En dan uiteindelijk komt er een score aan.
Ja, een 3.
Een 3, of een goed, of welk systeem je ook gebruikt. Maar die score zit voor ongeveer 70% van de mensen zit die in het midden van je range. Ja, en eigenlijk is het zo dat 70% van de mensen vindt dat die beter is dan anderen. Dus dat betekent
Is dat
je
zo?
Ja, daar is allerlei onderzoek naar gedaan. Dat geldt op heel veel fronten. Als je je vergelijkt met anderen, dan heb je altijd wel een beetje het gevoel dat je het een beetje beter doet dan de anderen. Over het algemeen, even los van onze grote idolen, die het natuurlijk altijd veel beter doen. Maar in de kern vindt ongeveer 70% van de mensen net een beetje dat hij het een beetje beter doet dan de rest. Ja, als je dan 70% die gemiddelde beoordeling geeft, dan heb je uiteindelijk een groot deel van je mensen gefrustreerd. Plus, en dat vind ik nog veel belangrijker, is dat zo'n score die eigenlijk niet zo heel veel zegt, overheersend gaat worden en daarmee het goede gesprek waar het eigenlijk om gaat, eigenlijk helemaal wegvalt.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een beetje de kern van waar het heel erg in wringen en waarom we op een gegeven moment hebben gedacht, nou, we willen het anders doen.
Maar dus, iemand moet dat een keer want laten we wel zijn, voor veel, zeker een paar jaar geleden, hè, nu zie je toch wel dat het vaker ter discussie wordt gesteld. Maar een jaar of 3, 4 geleden, als je dan zei, ja, die beoordelingscyclus, daar moeten we maar mee stoppen. Dan was je een beetje een gekkie. He, want ik heb er zelf ook ooit eens een keer wat over geschreven. Nou, daar werd even fel op gereageerd hoor. Ja. Nee, dat is hartstikke belangrijk. Maar iemand moet daar bij jullie over begonnen zijn.
Nou, ik denk dat die geluiden kwamen vanuit meer kanten. Er is wel, kijk, we zijn op een gegeven moment binnen Achmea ook veel meer op een andere manier gaan samenwerken. Multidisciplinaire teams. Agile beweging kwam op. Dus er gingen meer teams gingen ook agile werken. Mm. En daar kwam het geluid heel sterk van. Dat het gewoon knelt. Want die cyclus bij agile werken. Die werken in sprints. Die werken.
Ja, elke 2 weken beoordelen.
Elke 3 weken kijken ze terug. En kijken ze weer vooruit. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van oké, wij helpen vanuit HR ook met dat soort nieuwe manieren van werken. Laten we dan ook maar eens pilots doen. En gewoon teams vragen om nieuwe dingen uit te proberen. Dus eigenlijk in het eerste jaar, dat is dan 3 jaar geleden, 2017, hebben we heel veel verschillende pilots in het bedrijf gedaan met andere manieren van beoordelen of wat we noemen de dialoog over ontwikkelen en performance. Maar toen hebben we ook allerlei pilots gedaan met andere manieren van belonen.
Oké.
En met het idee van we willen gewoon leren als dit niet meer werkt. We hebben ook nog niet het gouden idee van wat het moet worden. Maar laten we dan gewoon kijken en leren van die verschillende pilots. En uiteindelijk daar iets uithalen wat wel zou passen binnen ons bedrijf.
Ja, Maaike, die pilots die komen een beetje uit jouw koker volgens mij, hè? Toen krijg je, even voor het beeld, hè? Hoe werkt dat dan? Krijg je dan de opdracht zo van, nou, we willen wat anders. Dus veel succes. Bedenk het maar.
Nou ja, niet helemaal.
Voor al die mensen die bij jullie werken.
Ja, nou wat we voorheen gewend waren is als we pilots doen, is dat wij als experts, ik werk in expertise team beleid, wij gaan voor iedereen bedenken wat ze moeten piloten. Maar bij dit dachten we, ja, wij weten het zelf ook nog niet zo goed. En als we het nog niet helemaal goed weten, en we waren ondertussen al wel naar onderzoeken aan het kijken. De eerste bedrijven waren hier al mee aan het experimenteren, daar zijn we gaan kijken. Toen dachten we, ja, laten we de mensen het zelf vragen. Wij kunnen het bedenken, maar laten we het ze zelf vragen. Wat heel erg spannend is, want als je gewend bent dat het voor je bedacht wordt, of dat wij het bedenken voor de ander, dan vraagt dat echt wel loslaten. En voor de pilotteams, na gaan denken, hoe gaan we dat dan doen? Dus dat was heel spannend. En ook om te kijken wat eruit kwam. Want alle teams deden verschillende dingen. Dus hoe krijg je uiteindelijk alle kikkers weer terug in de kruiwagen, zeg maar? Hoe maak je daar weer één geheel van?
En welke rol heb je daar dan in gepakt, hè? Want eigenlijk heb je tegen zo'n team gezegd van, nou, haal maar weg wat er was. Begin opnieuw en bouw iets nieuws. waarvan je denkt dat het werkt.
Ja, nou, het hoeft ook niet helemaal nieuws te zijn. Maar we hebben gezegd, ga met elkaar in gesprek en kijk hoe het voor jullie team het beste werkt. Dus daar zaten agile teams bij, er zat een team uit een callcenter bij. Er zaten twee expertise teams bij. Dus er zaten vanuit verschillende manieren van samenwerken, zaten daar teams bij. En we hadden een aantal spelregels. De voornaamste was dat het vrijwillig was. En als je ging experimenteren met belonen, dat je niet het hele loongebouw op zijn kop zet. Dus niet dat je opeens in hogere schalen komt of max gaat verhogen. En wat je zag gebeuren is dat teams dus met elkaar in gesprek gingen. En heel vaak kwamen ze niet eens aan het belonen stukje toe. Het begon al met hoe gaan we nou samenwerken? Wat zijn nou onze doelen? Hoe zorgen we nou dat we onze doelen halen? Wie gaat wat doen? Dus daar begon het al mee. En toen dachten we, ja, pilots beoordelen. Dat is eigenlijk helemaal niet een goede naam. En dan maakt het niet zoveel uit hoe het heet. Hè? Je wil gewoon dat het werkt. Maar het beoordelen is het laatste stukje. Dus het gaat, wat wij daar heel erg van leerden, is dat het gewoon heel erg helpt dat je het hebt met elkaar over hoe gaan we nu met elkaar samenwerken en hoe zijn we succesvol met elkaar.
Ja, dan krijg ik als ik dan zou denken, we gaan in beweging zetten dat we anders gaan beoordelen. En redelijk snel kom je er met elkaar achter. Het gaat over iets veel groters, iets veel ingrijpenders. Word je dan niet ook een beetje bang, Ellie? Je denkt, jeetje, ik ben eigenlijk aan het fundament van deze hele organisatie aan het sleutelen geslagen.
Ja. Nou, het is, zeg maar, toen we ermee gestart zijn, het is gewoon echt wel een hele spannende reis geweest, om het zo maar even te noemen. Omdat je begint met iets en je weet niet waar je uitkomt. En betekent dat je ook vertrouwen moet hebben. En wij hebben eigenlijk al heel lang gezegd, we willen werken in een vanuit HR. Minder met helemaal uitgewerkte regelingen. Maar veel meer dat we een aantal kaders geven en ruimte geven binnen kaders. Ja, als je dat met elkaar zegt, dan moet je daar uiteindelijk in je gedrag ook mee beginnen. Dus de reflex van laten we het nu allemaal weer dicht regelen. Natuurlijk hebben we die in de afgelopen tijd ze nu en dan gehad. En het grappige is, als je zegt ruimte binnen kaders, is iedereen het ermee eens. Als je de ruimte geeft, dan vinden ook leidinggevenden dat af en toe lastig. Hè? Dan komen ze vervolgens om regels en spelregels vragen. Dus het is je wel voortdurend bewust zijn van hoe werkt deze verandering. En het vertrouwen hebben dat je uiteindelijk wel weer ergens komt. Want wat je ook wel wil is een aanpak waarbij we zeggen binnen ons bedrijf doen we het zo. Dus er moet wel weer uiteindelijk een helder kader komen. Maar als je van de oude naar de nieuwe situatie wil, dan moet je oud ook loslaten. En dan moet je niet halfslachtig zeggen, we doen een beetje half oud en een beetje half nieuw. Want dan weet je zeker dat het niet gaat werken.
En er is dus blijkbaar niet een andere collega-bestuurder van jou geweest die op een gegeven moment tegen jou zei, hey Ellie, je was toch met die beoordelingscyclus bezig, joh. Ik hoor allemaal signalen dat we alles anders gaan doen. Wat ben je aan het doen?
Ja, dat is een kwestie van vanaf het begin. Ja. Wat wij dan noemen de stakeholders allemaal goed meenemen. Dus kijk, het werkt niet als je vanuit HR in 2017 zegt, we gaan pilots doen en dan helemaal niks laat horen naar alle belanghebbenden. En dan in één keer in 2019 zegt, jongens, we hebben het oude beoordelingen systeem afgeschaft. We gaan het van vandaag allemaal anders doen. Dus dat is, en wat dat betreft is het ook best een groot project geweest. En nog steeds. Kijk, traditioneel werkt het zo wat Maaike net aangaf. De experts verzinnen een nieuwe regeling achter het bureau en dan implementeren we dat.
Ja, dan gaan we uitrollen.
Ja. Dit is samen met elkaar ontdekken en iedereen aan boord houden, zodat die beweging die je inzet, die inderdaad veel groter is dan een instrumentje veranderen, dat mensen daar vertrouwen in blijven houden, ook als het even spannend wordt. Want natuurlijk wordt het spannend.
Ja. Nou, hoe dat precies is gegaan, we zijn al een beetje begonnen aan de pilots, maar wat die pilots dan waren en wat eruit kwam en hoe inderdaad al die kikkers in die kruiwagen zijn gebleven, dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Aniek van Eno en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
People Power op New Business Radio.
Met in de studio Ellie Blauwman. Ja. Net even heel braafjes gecorrigeerd. Altijd belangrijk om de naam goed uit te spreken. Daar weet ik alles van met zo'n lastige voornaam. En Maaike Bansjaar van Achmea. Allebei in de studio. We praten over, over een prachtige zoektocht. Waarbij het begint bij die beoordelingscyclus. Die werkt eigenlijk niet meer zoals die zou moeten werken. En dan kom je er eigenlijk, Mike vertelde je net al, door het doen van de pilots achter. Dat de pilotteams heel ergens anders beginnen. Die beginnen helemaal niet bij de beoordelen. Die beginnen ineens bij hoe gaan wij samenwerken. Schrok je daar niet van?
Ik schrik niet zo heel snel. Wow. Ik dacht wel, het was heel verschillend per pilotteam. Sommigen begonnen echt aan het eind. En die wilden nog wel een beoordelingsschaal. En er waren ook twee teams die zeiden we gaan helemaal niet meer beoordelen. Dus die begonnen aan het eind. En wat hebben we dan nodig? En zo gingen ze terug. De meeste teams begonnen met hoe gaan we nou met elkaar samenwerken. Dus het was wat verschillend per team.
Hoeveel pilotteams heb je in gang gezet?
We hebben eigenlijk twee fases van pilots. We hebben de pilots waar ik net over vertelde, die dus helemaal zelf mochten weten hoe ze het invulden. Dat zijn ongeveer 10 teams met verschillende grootte. Van 10 medewerkers tot een stuk of 30. Dat waren dan een paar teams en noem ik dan één pilotteam. En daarna zijn we overgegaan op de volgende fase. Maar daar komen we zo meteen vast wel op. En dat noemden we prototypen.
Ja, doe maar.
Ja?
Ja.
Oké.
Want je hebt dan 10 pilots gedaan.
Ja.
Daar komt van alles en nog wat uit. En je zei zelf al van hoe houden we die kikkers? Hè? Gebeuren er niet allemaal wilde dingen zodat we straks zoveel verschillende oplossingsrichtingen hebben dat we ook niet meer weten wat we moeten doen?
Ja. Ja, nou wat er uitkwam, we hebben steeds mensen uit die pilotteams hebben geïnterviewd. En gevolgd wat daar gebeurde. Waar werden ze blij van? Wat werkte heel goed? Waar hadden ze hulp bij nodig? Wat ging niet goed? En daar kwam toch heel erg een rode draad uit. Plus dat we keken ook nog naar andere bedrijven en literatuuronderzoek. Maar daar kwam eigenlijk een beetje dezelfde soort rode draad uit. En dat hebben we gebruikt naar een soort volgende fase van pilots. En dat hebben we prototypen genoemd. Dus die rode draad is eigenlijk het prototype geweest waar vervolgens een grote groep mee aan de slag ging. Dus in die pilotteams, dat waren ongeveer 150 mensen in totaal. En toen we overgingen naar die prototype fase vorig jaar, toen hadden wij twee divisievoorzitters die hun vinger opstaken. Nou, dat is echt super fijn, want daardoor kan je veel meer volume creëren. Dus dan hadden we bijna 900 medewerkers die met het prototype gingen werken. Okay. Ja, daar kan je natuurlijk veel meer ophalen. En dat prototype was eigenlijk de richting die we op wilden. Dus daardoor konden ze niet allemaal meer zelf bedenken. Maar was het wel veel meer een kader. Eigenlijk wat Ellie net vertelde over een kader. En daarbinnen is dan ruimte.
En wat zit er dan in dat kader? Dus waar kwam je dan achter waarvan je zei van dit moeten we in ieder geval doen?
Het kader bestaat eigenlijk uit 6 elementen. Dat is eigen regie. Dus veel meer eigen regie bij de medewerkers. Zowel over het stellen van doelen, maar ook over het proces, over hoe je met elkaar in gesprek gaat, noem maar op. Talentbenadering. Dus veel meer kijken naar wat zijn je talenten en hoe kan ik die goed inzetten. In plaats van wat we vooral gewend waren. Wat kan je niet goed en wat moet je ontwikkelen om het wel goed te kunnen. En de vraag is of dat ooit kan, hè, als je dat niet goed kan.
Maar dat is al best wel een ding. Want dat houdt in dat je hele competentiematrix en zo allemaal in de vuilnisbak gooit.
Ja. Ja, die is ook spannend.
Ja, maar ga door.
De derde is feedback. En niet feedback is niet het doel op zich, maar dat je daarvan leert. En of je dat nou met je hele team samen doet. Je ziet teams die met elkaar een soort feedback sessie organiseren. Of dat je bij een aantal mensen dat ophaalt. Het liefst wil je het in het moment dat het zich voordoet. En voor je lange termijn ontwikkeling doe je dat om de zoveel tijd, zeg maar. Kortcyclisch. Nou, wat kortcyclisch is, dat is afhankelijk van het type team waar je werkt. Werk je in een agile team, dan kan je dat bijvoorbeeld koppelen aan de PI-planning. Dat zien we nu veel. Dus die plannen een kwartaal vooruit en daartussen hebben ze die sprints. Nou, voor een callcenter kan dat weer een andere ritmiek zijn. Voor een expertise team kan het misschien 3 keer per jaar zijn. Maakt ons niet uit als je maar afspreekt wat werkt voor ons. Ja. Dus dat is zeg maar dan het kader en vul het in.
Ja.
Minimaal 1 keer per jaar een reflectiegesprek. Ook vaker is ook goed. Maar dat willen we in ieder geval omdat het gevaar van kortcyclisch is. Dat je heel erg in het hier en nu blijft. En als je een reflectiegesprek 1 keer per jaar doet. Dan kijk je even iets verder terug en wat verder vooruit. En de laatste is de coachende rol van de leidinggevende. Dus veel minder sturend en meer coachend.
En daar spreekt een enorm vertrouwen in mensen in uit. Want eigen regie, coachende rol van de leidinggevende. Heel veel vrijheid in van we passen ons eigenlijk aan naar hoe de business in elkaar zit. Waar komt dat vandaan, Ellie?
Ik ik vind het wel leuk dat je dat opmerkt aan de hand van de kaders die we hebben. Het is inderdaad zo dat we dat aan de basis van deze verandering inderdaad een positief mensbeeld staat. Eigenlijk een soort overtuiging van als je strategie duidelijk is, je doelen zijn duidelijk en je hebt in het bedrijf een aantal gedeelde waarden, dan willen medewerkers gewoon een goede bijdrage leveren. Dus de oude methodiek ging veel meer uit van een negatief mensbeeld. Je hebt een beoordeling nodig en
controle.
Je zag controle en je zag ook dat bij wijze van spreken meer dan de helft van de aandacht ging uit naar de paar mensen die niet goed functioneerden. Terwijl wat je eigenlijk wil is het grootste deel van je aandacht geven aan het verder ontwikkelen en wat wel goed gaat. En in wezen ligt het mensbeeld hier aan ten grondslag. Als je ervoor zorgt dat de doelen duidelijk zijn, dat je strategie helder is, dat je waarden duidelijk zijn en dat je dat verhaal ook vertelt, hè? Medewerkers moeten het ook begrijpen. Dan gaan mensen vanzelf het goede doen. En dat is eigenlijk, als je rondloopt in het bedrijf, merk je dat ook. Medewerkers zijn enorm gefrustreerd als ze niet in staat zijn, bijvoorbeeld doordat een systeem niet werkt of wat dan ook, om een klant goed te bedienen. Dus die drijfveer, die zit er. En waar het dan uiteindelijk om gaat, van hoe zorg je nou met de manier waarop je HR inzet, dat je dat versterkt in plaats van dat je dat verzwakt of weghaalt.
Ja, maar dat voelt ook als iets wat wel heel diep geloofd ook moet worden binnen de raad van bestuur.
Ja.
Want hey, je kunt dat vanuit HR mooi willen. En ik denk dat als je de gemiddelde HR-medewerker vraagt, HR-professional vraagt, dan zal hij erin geloven. Want anders ga je het vak niet doen. Maar ja, jullie zijn helaas nog niet almachtig.
Nee. Nou, ik weet niet. Weet je, in je vraag klinkt een soort tweedeling door van HR gelooft het en leidinggevende. En met name hoe hoger je in de organisatie komt, hoe negatiever het mensbeeld is.
Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, ik vraag me af, hoe zorg je dat het daar ook zo is?
Ja. Nou ja, eigenlijk omdat we van deze verandering voeren van hoog tot laag in. En dus ook, het geldt niet alleen voor medewerkers, maar ook voor leidinggevenden tot en met het topkader. En iedereen heeft in de rol die hij heeft als leidinggevende, heeft hij gewoon ervaring. En als je uitgaat van die ervaring, nou, dan weten ook in de top van de organisatie, weten bij wijze van spreken raad van bestuurleden, als de strategie helder is, weet je, dan gaan die divisiedirecties, die werken dat verder uit en die gaan ermee aan de gang. Ja. Of die dragen bij aan de strategie. Mensen zijn gemotiveerd om bij te dragen aan het doel van het bedrijf, als dat helder is. En als er ook voldoende zingeving in zit.
Ja.
Dus dat, en bij die ervaring sluiten we aan. En wat we proberen is dan zoveel mogelijk aan te sluiten, of een beroep te doen op de intrinsieke motivatie van mensen.
Ja.
Want geloof niet zo in externe motivatie. Mensen werken niet. Weet je, je moet een fatsoenlijke arbeidsvoorwaarde hebben. Maar je gaat niet harder lopen.
Nee.
Voor een ietsje meer salaris. Je gaat harder lopen omdat je een blije klant maakt.
Mooi. Wat ik ook door hoor klinken, Maaike, in het hele proces, is dat die leidinggevende nog best wel een belangrijke rol heeft. Hè? Want jullie hebben die kaders. Dan ga je met die prototypes aan de gang. Maar uiteindelijk bepaalt ook een leidinggevende samen met zijn team, ja, hoe gaan we dit dan invullen? Daar zit heel veel ruimte in. Dat is natuurlijk mooi. Maar het zorgt ook wel weer dat jullie daar heel afhankelijk van zijn.
Ja.
Dus hoe zorg je ervoor dat die leidinggevende dat op een, nou ja, met zo'nzelfde energie en eenzelfde motivatie als jullie oppakken?
Ja, een leidinggevende heeft echt een cruciale rol hierin. Ook al zeggen we regie bij de medewerker. We proberen zoveel mogelijk bij de medewerker zelf te leggen. Maar het vraagt echt van de leidinggevende die coachende rol. Het vraagt heel erg richting geven. Hè? Want je kan kaders stellen, maar als je niet weet welke richting je opgaat, kan een medewerker ook niet die regie pakken. Wat we wel doen is dat alle leidinggevenden naar een training gaan. De leider als individuele coach en de leider als Als teamcoach. Mm-hmm. Juist ook als teamcoach. Omdat er van alles in zo'n team gaat gebeuren. Als je veel meer dit soort dingen bespreekt. En individuele coach veel meer over ontwikkeling. En veel meer de individuele coaching.
Maar ook de gespreksvoering dus. He, want het goede gesprek kwam al even langs. Dat is makkelijk gezegd. Maar dat is nog niet zo makkelijk om dat goede gesprek te voeren ook.
Ja. Ja. Nou, jij vraagt dit. Eigenlijk krijgen we van de vakbond en de Centrale Ondernemersraad, waarin we dit hele traject samen mee opgetrokken zijn, krijgen we ook vaak die vraag, kunnen alle leidinggevenden dit? Dan zei ik, nee, niet alle leidinggevenden kunnen dit. Maar nu kunnen ook niet alle leidinggevenden het. Hè? Dus moet je daardoor zo'n verandering stoppen? Of gaan we hun helpen? En uiteindelijk zal niet iedereen dit kunnen of zich hier niet fijn bij voelen. Ja, dan is het tijd om iets anders bijvoorbeeld te zoeken. Maar dit is wel wat we willen en wat we vragen van de leidinggevende.
Ja, mooi. We praten zo verder met jullie beiden. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd van waar zijn we nu? Ik wou zeggen, wat is er uiteindelijk uitgekomen? Dat klinkt zo lineair, dus ik ga maar even, waar zijn we nu? Wat is er nu? Wat is de status nu van de hele verandering waar jullie in zitten? Daar gaan we dat laatste blokje aan besteden. Maar we gaan zo eerst naar onze columnist Wim Davidsen. Die komt vertellen over, je gaat heel erg terug in de tijd, over de jaren 20. En als je nou denkt, de jaren 20, dan moet je even blijven luisteren.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Wim Davidsen is onze columnist van de dag. HR en flexstratege bij zijn eigen bedrijf Jeng. Daar onderzoekt, adviseert en presenteert hij op het snijvlak van verrassende trendanalyse, stuwende strategie, alerte flexibiliteit en aantrekkelijk werkgeverschap. En hij is ook nog eens een keer hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En hij is in de studio. Hoi Wim.
Hallo.
Wim, je gaat het hebben over de jaren 20. Ik ben heel benieuwd.
Ja, we zijn op weg naar de arbeidsmarkt 4.0. En de afgelopen maanden heb ik het in mijn columns gehad over werkenergie, over engagement, bevlogenheid en aanstekelijk werkgeverschap. Echt van die kernfocuspunten van HR, wat mij betreft. En ook over de overheid de afgelopen keer, die dat kan stimuleren met belastingkorting. En ik heb het nog onvoldoende gehad over de ingrijpend veranderende wereld en over de impact daarvan op de arbeidsmarkt en dus op organisaties, ondernemingen, werkgevers en HRM. En daar is het nu wel de hoogste tijd voor. Om een duidelijke knip te zetten, in de aanstonds beginnende jaren 20 gaat de wereld best fundamenteel veranderen. De vierde industriële revolutie neemt het dan helemaal over. De afgelopen maanden heb ik het al vaak gehad over de krappe arbeidsmarkt. Nou, die krapte die wordt structureel, omdat vanaf 2020 de potentiële beroepsbevolking van Nederland, zeg maar iedereen tussen 15 en 70 jaar oud, die beroepsbevolking die gaat krimpen. Dan gaan we van 12 miljoen mensen langzaam maar zeker terug naar 11,5 miljoen. Dat klinkt misschien als niet zo heel heftig. Maar wij zijn gewend aan een groeiende potentiële beroepsbevolking. De afgelopen 25 jaar is die zowat 1 miljoen mensen groter geworden. En de 25 jaar daarvoor zelfs 2,5 miljoen. Die bevolkingsexpansie heeft ons veel economische groei bezorgd. Maar goed, die expansie die is nu dus voorbij. De laatste keer dat we zoiets hebben beleefd, dat was aan het einde van de Gouden Eeuw. Nu 350 jaar geleden. Kortom, er staat iets historisch te gebeuren. Gelukkig stijgt de arbeidsparticipatie van 55-plussers. Van 55 tot 66, 65-jarigen werkt nu zo'n 70% en 15 jaar geleden was dat nog maar 41%. Van de 25 tot 55-jarigen werkt 85% en dat is al jarenlang behoorlijk stabiel. Dus bij die 55 tot 65-jarigen zit nog best wel wat ruimte, maar ook weer niet zo heel veel. Van de 65-plussers werkt op dit moment maar 12% en dat was 15 jaar geleden zelfs nog maar 5. Dus daar zit nog veel meer groeiruimte. En daar gaat ook echt wat gebeuren. Want de verwachting is dat onze kinderen, de generaties Y en Z, niet 40, maar misschien wel 60 jaar gaan werken. WAO op 67? Wat denk je van 77 of 82? Die generatie Y, tegenwoordig meestal millennials genoemd, en de generatie Z, dat zijn de jonge mensen die op dit moment tussen de 4 en 34 jaar oud zijn. En zij vinden belangrijk 3 dingen. Transparantie, beleving en flexibiliteit. Dat willen zij in hun leven en dat blijkt keer op keer uit onderzoek. Met betrekking tot werk gaan ze voor 1. Salaris. 2. Ruimte voor de eigen passie. 3. Uitdaging. En 4. Baanzekerheid. En dat laatste, dat klinkt dan misschien weer gek, maar van de twintigers werkt op dit moment de helft als flexwerker, terwijl dat 15 jaar geleden nog een derde was. Bij de 30-plussers werkt nu iets meer dan een kwart als flexwerker. Dus die twintiger, die is gek genoeg op zoek naar meer zekerheid. Managementteams, directies en raden van bestuur, die raken gelukkig steeds meer doordrongen van deze en nog veel meer andere historische kantelingen. Uit het recente Strategy Trends onderzoek van Berenschot en het Global CEO Survey van PwC blijkt personeel de nummer 2 of 3 zorg te zijn. Digitalisering en disruptie zijn de andere top 3 zorgen. In Nederland en ver daarbuiten. En volgens onderzoek van McKinsey is maar 5% van de directies er zeker van dat ze echt goed zijn in talentmanagement. Dus bewustzijn, dat is de eerste stap. Weten wat er speelt. Ontdekken wat dat gaat vragen van jouw organisatie. Weten, de eerste stap. En dan anticiperen, herontwerpen en transformeren. Er staat iets historisch te gebeuren. Hoe ver ben jij?
Tja, ik denk dat de luisteraar nu denkt, ik ga stoppen met luisteren en ik ga maar snel aan de slag. Dat moeten ze natuurlijk zeker niet doen, want wij, Wim.
Even afluisteren.
Even afluisteren wat Achmea er eigenlijk aan heeft gedaan. Ja, dus dat horen we zo. Dankjewel, Wim David.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ellie Plaume en Maaike Blanchard in de studio van Achmea. We praten over de bijzondere reis van een eerste gedachte. Goh, dat beoordelingssystematiek, daar moeten we iets mee. Het werkt niet meer helemaal. Via de pilots om het te kijken hoe mensen het zelf zouden invullen, naar de prototypes. En we zijn nu een beetje het heren nu beland, Ellie. Waar zijn jullie nu? Want ik wilde eigenlijk gaan vragen, wat is er uitgekomen? Of wat is het geworden? Maar dat is weer zo definitief. En niks is meer definitief.
Ja. Nou, we hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd van dit is een verandering waar je een tijd voor uit moet trekken. En het is niet een knop die we omzetten van 1 januari 31 december doen we het op de oude manier. En 1 januari doet iedereen het op de nieuwe manier. Dus wat we gedaan hebben is gezegd, vanuit die prototypes die Maaike net noemde, hebben we geleerd van hoe je dat op moet schalen, zoals we dat dan noemen. Wat moet je allemaal klaar hebben staan om ervoor te zorgen dat zowel medewerkers als leidinggevenden mee in de slag kunnen. Maar we hebben ook gezegd, we pakken 2 jaar. Trekken we ervoor uit 2 tot 3 jaar voordat het hele bedrijf dit op een redelijke mate van volwassenheid moet kunnen.
Maar ook uit de prototypes dat klinkt alsof er een soort blauwdruk is. Maar de blauwdruk blijft, dit zijn de kaders. Ga er zelf mee aan de slag, toch? Ja. Dat is niet veranderd.
Nee, dus wat er op 1 januari gebeurd is, is dat we gezegd hebben van, we stoppen met oude. Dit, beste mensen, is voor de laatste keer dat je een beoordelingsscore hebt gehad. Die komt er volgend jaar niet meer. En we hebben alle teams en iedereen gevraagd om te starten met de gesprekken in het team van hoe ze een begin maken met die nieuwe aanpak.
Ja.
En dat betekent dus dat teams met elkaar moeten gaan bekijken van, ja, hoe gaan we dat doen? Waar beginnen we? Hoe gaan we elkaar feedback geven? Dus eigenlijk op al die kaders moeten ze met elkaar afspraken maken.
Dus binnen Achmea zijn nu alle teams met elkaar in gesprek over nogal een fundamentele vraag, want uiteindelijk kom je daar toch op terecht. Hoe willen we eigenlijk werken met elkaar?
Ja.
Goedemorgen zeg.
Ja, en kijk, dat betekent niet dat voor alle teams de manier van samenwerken in 1 keer drastisch verandert. Voor veel teams die hebben een manier van samenwerken. En in die manier van samenwerken kun je op een hele logische manier het feedback geven en met elkaar afspreken hoe je doelen stelt, kun je daarin integreren. En sommige teams moeten daar echt wat andere dingen voor doen.
Ja.
En wat we afgesproken hebben is dat we in het eerste half jaar, dus daar zitten we nu zo ongeveer, in ieder geval alle teams daar een start mee gemaakt hebben.
Oké. En dan is er nog iets belangrijks gebeurd, hè, Ellie. Want dat is altijd het hete hangijzer. Volgens mij de vraag die jullie van iedereen krijgen als je die horen van, goh, die beoordelingssystematiek, die hebben we niet meer. We beoordelen niet meer. Mm-hmm. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Er is gewoon geen beoordeling meer.
Ja.
Hoe doe je dat dan met de beloning?
Ja, nou, beloning. Wat we doen is, dan kun je dan loskoppelen. Hè? Want er is geen score meer waar de beloning aan gekoppeld is. Daar hebben we ook met de vakorganisaties afspraken over gemaakt. Die afspraak is dat medewerkers in vaste stappen van het begin naar het eind van de schaal gaan. En standaard gewoon elk jaar hun stap krijgen. Totdat ze op het maximum van de schaal zitten. Los van beoordeling, want die hebben we niet meer.
Okay.
Dus dat is eigenlijk heel erg simpel. En daarmee haal je ook meteen die angel eruit. Zeg maar waar ik in het begin van ons gesprek het over had. Dat er dat die score zo ontzettend belangrijk is.
Ja, dus iedereen krijgt elk jaar gewoon zijn periodiek.
Zolang
er is geen verschil meer.
Het maximum staat van de schaal. Krijgt iedereen gewoon zijn periodiek.
Ja, en daar zit ook de overtuiging achter. Want volgens mij hebben jullie daar ook wel het onderzoek naar gedaan, Maaike. Dat die stap, of die anderhalve stap, of die twee stappen, eigenlijk ook helemaal niks uitmaakt.
Nee, en de verschillen waren ook niet heel erg groot. Hè? Tussen die 1, 2, 3, 4 beoordeling, 5 beoordeling. We hadden 5-puntschaal en de verhoging die je kreeg. Dat verschil is helemaal niet zo groot. Het ging meer om, bij ons was de 1 heel erg goed. En dat kreeg haast niemand. En de 5 ook niet. Dus wel meer een 3-puntschaal. Maar de waardering van de 2, hè, die werd wel echt onthouden. Maar niet dat je dan 2 tientjes per maand meer kreeg. Wat we hebben gezegd, en daar hadden we het net ook al over. Hè, we gaan ervan uit dat iedereen het goed doet. Iedereen komt met de goede intenties naar het werk. Wij leggen een bepaalde norm voor het werk. Daar hoort wij verwachten dus dat iedereen het goed doet. Er hoort een goed arbeidsvoorwaardenpakket bij. En dan hoef je het daar eigenlijk niet meer over te hebben. Dan kan je het echt hebben over hoe gaat het nu? Wat heb je nodig? Waar ga je aan werken? Welke projecten? Welke onderwerpen? Waar wil je in ontwikkelen?
Ja.
En dan hoef je het over het andere stukje niet meer te hebben.
En wat doe je met de extreme? Want er zijn altijd extreme performers die iets fantastisch hebben gedaan. En er zijn ook mensen, want jullie zijn een groot bedrijf. Dus bijna iedereen is fantastisch. Maar er zijn ook mensen die even gewoon niet goed performen. Wat doe je daarmee met die extreme?
Ja, nou, wij hebben de slogan waarderen is meer dan belonen. En dat geldt voor iedereen. Hè? Dus ook voor de mensen die het gemiddeld doen. Of we gaan ervan uit dat iedereen het goed doet. Hè? Die wil je ook waarderen. Hè? En niet alleen de extreme. De extreme die het heel erg goed doen, die gaan misschien naar een development programma. En dat was voorheen ook al. Hè? Dus die pik je eruit en die gaan in zo'n programma. En die groeien dan ook vaak sneller door de schalen, omdat ze promotie maken. Het kan ook zijn dat iemand een opleiding of naar een bepaald seminar. Of misschien een keer gaat eten met zijn team of met zijn gezin. Omdat hij heel erg veel gewerkt heeft. En de leidinggevende zegt, ga eens lekker met je vrouw en je kinderen eten. Want je hebt zo hard gewerkt de laatste tijd. Het kan van alles zijn, maar wat het van de leidinggevende vraagt. En dat is weer heel belangrijk van die leidinggevende. Ken je mensen en kijk wat hun drijft. Dus de een kan heel blij zijn als hij in het zonnetje gezet wordt voor zijn hele team en op de stoel mag staan en iedereen applaus geeft, bij wijze van spreken. Even een beetje overdreven. En de ander wordt er helemaal niet blij van. Die wil liever 1-op-1 dat compliment hebben. En hetzelfde geldt voor een etentje of misschien een gratificatie. Ja, voor de een is dat heel veel waard en voor de ander is dat niet zoveel waard. Dus ja, als je iemand echt wil waarderen, dan gaat het erom wat drijft iemand en hoe kan ik die dan prikkelen. Dus als iemand het extreem goed blijft doen, hè, dan wil je misschien in zo'n development programma. En als iemand niet goed functioneert, is het ook niet anders dan dat het was. Want je gaat in gesprek. Gaat niet goed? Wat heb je nodig om het beter te kunnen doen? Zit je nog op de goede plek? Dat is ook niet anders eigenlijk dan dat het was.
Nee, ik kan me voorstellen dat veel van jullie HR-collega's zoiets hebben van, ja, maar dan is er geen dossier meer. En als je dan ooit eens een keer afscheid wil nemen van iemand, dan heb je een probleem. Dat beeld kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, maar een slechte beoordelingscode of cijfer of wat het was, dat is nog geen dossier. Dus dat heb je toch nodig. En dat doe je op het moment dat je in gesprek gaat. En dan gaat de regie waarschijnlijk wel meer naar de leidinggevende. Hè? Want die moet dat dan meer oppakken en met de medewerker in gesprek. Ja, dan ga je eventueel dossier opbouwen. Maar ik hoop in eerste instantie met de intentie om die medewerker weer goed op de rit te krijgen. En dat hij bij ons kan blijven werken. Ja. Ja, mocht het echt niet goed gaan, ja, dan heb je uiteindelijk een dossier nodig om afscheid te nemen.
Ja, dus die 6 kaders vanuit die jullie eigenlijk uit de pilots hebben gedestilleerd, waarmee jullie naar de prototypes zijn gaan, die zijn overeind blijven staan.
Ja.
Die hebben goed gewerkt.
Ja.
Dus daar gaan jullie lekker mee door.
Ja, precies.
Nou, is er één vraag die bij mij in mijn hoofd speelt. Want ik probeer me dat dan voor te stellen. Hè? 12.000 mensen, allemaal verschillende divisies, allemaal verschillende afdelingen, allemaal verschillende groottes, verschillende leidinggevenden. Heel veel variabelen. Die gaan allemaal aan de slag. Die hebben kaders. Maar ja, ook wel weer heel veel ruimte. Hoe begeleid je dan dat proces? Of anders gezegd, hoe begeleid je mensen daarin om daar de stappen in te zetten? Want het is best wel, het is ook wel best wel weer spannend allemaal.
Ja, dat is het zeker. En wat wij wel aan de achterkant allemaal hebben gemaakt, is een soort palet met allemaal hulpmiddelen die teams en medewerkers zelf kunnen uitkiezen. Wat ze denken dat ze nodig hebben. En de HR-adviseurs hebben een hele belangrijke rol hierin. We hebben zo'n, 70 HR-adviseurs binnen Achmea. En die zijn met de MT's in gesprek. Soms gaan ze echt met de teams begeleiding geven. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat onze HR-adviseurs zijn gecertificeerd om real drives te begeleiden. Daarbij onderzoek je wat zijn nou je drijfveren. En daar ga je met elkaar over in gesprek. Dat is een heel mooi middel, een hele mooie manier om met het team in gesprek te gaan. Daar hebben de HR-adviseurs een belangrijke rol in. Dus die kijken heel erg mee met de leidinggevende en met de teams van wat zou een goede stap zijn. En voor de een is dat real drives. En dat betekent niet dat alle teams dit nu gaan doen.
Nee.
Maar dat die HR-adviseur daarbij kritisch blijft vragen. Is dit dan wat het team helpt? Of is dat misschien iets anders? En we willen ook niet dat alle teams naar allerlei interventies gaan doen. Hè? Dat is het ook niet. Soms is het gewoon in gesprek gaan en dan kom je er ook uit. En daar zie je de variaties in. Maar HR-advies heeft daar een hele belangrijke rol in. Ja.
En daarin zie je ook de HR echt een businesspartner worden. Een echte adviseur worden. Want die heeft nogal een belangrijke taak.
Ja.
In die zin. Wat ik me nou... weet je wat nou het stomme is? Hè? En daar moet ik maar gewoon eerlijk over zijn. Ik zit de hele tijd op zoek naar dingen waarvan ik denk, maar hoe zit dat dan? En wat dan als een leidinggevende niet wil? Of wat dan als je een HR-adviseur collega van je dat eigenlijk helemaal niet kan? Dus dat ga ik niet vragen. Maar ik wil het wel even delen met jullie. Maar ik vind dat eigenlijk te stom om te vragen. Ik ga een andere vraag stellen. Waar zijn jullie nou tegen aangelopen wat je zelf verbaasd heeft? Waarvan je van tevoren misschien helemaal niet gedacht had dat het effect zou zijn van deze beweging die jullie gestart zijn. Ik wacht gewoon tot een van jullie denkt, ik ga nu praten, want ik heb een mooi antwoord.
Wat ons verbaasd heeft, is de enorme aandacht die dit getrokken heeft, intern en extern. En het grappige is dat het werd heel snel, toen we het voornemen hadden, werd het door de externe media opgepikt. Dat je daarmee ook wel een soort momentum intern creëert. Dat is één. Tweede, het enorme enthousiasme van medewerkers. Het was echt zoiets van, heerlijk dat die last van ons af is. Dus er is veel enthousiasme.
Maar kan je nagaan hoe erg het dus was?
Ja, dat wel
een burden. Wat hebben we iedereen aangedaan al die jaren?
Ja. en ook wel iets van trots. Want ik zeg wel eens gekscherend, onze core business is natuurlijk verzekeren en risico's inschatten. En het getuigt ook wel van lef in het bedrijf dat we dit loslaten. Dat is ook wel iets
enorm,
wat we veel terugkrijgen. Dus daar is heel veel enthousiasme. Tegelijkertijd zeg ik ook wel eens van, we zijn op 1 januari gestart. We zitten nu in de witte broodsweken. Intussen al 6 witte broodsmaanden. En dan begin je ook te voelen van wat lastig is en waar extra ondersteuning nodig is. En dan kom ik toch een beetje op wat je net zei, Glenn, van wat. Anders klinkt het ook alsof we het allemaal al hebben uitgevonden. Waar we bijvoorbeeld nu nog heel erg naar aan het kijken zijn, is, we hebben eigenlijk 3 doelen met die hier vernieuwde aanpak. We willen het prestatievermogen vergroten, het leervermogen en het werkplezier. Eigenlijk zou je ook willen meten van, gaat dat nou ook lukken? En daar hebben we wel een aantal zaken voor op het vizier. Maar hoe hard kun je nou maken dat zometeen het prestatievermogen verbetert door deze veranderende aanpak? En dat is best nog een zoektocht.
Ja.
Terwijl wat je eigenlijk ook vanuit HR zou willen, is veel meer dat soort dingen ook fact-based kunnen onderbouwen. Dus daar zijn we nog mee bezig. Dat is nog work in progress om dat goed te krijgen.
Ja, mooi. Dankjewel. Mooi ook om aan te geven dat het niet alleen maar Hosanna is. Dat het gewoon lastig is. Want ik kan me heel goed voorstellen, want veel van jullie HR-collega's luisteren naar dit programma, gelukkig. Daardoor kan ik hier elke week mooie inhoud maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit mensen aan het denken zet, maar ook ook het gevoel geeft van ja, als ik dat ga vertalen naar mijn eigen organisatie, jeetje mina zegt, dat is nogal een grote uitdaging. Kunnen ze ergens naartoe? He, los van dat ze deze uitzending natuurlijk geluisterd hebben. Kunnen ze ergens naartoe om meer te lezen of te zien of over wat jullie voor moois gedaan hebben?
Nou, we hebben in maart een event gehad met Centraal Beheer samen voor klanten van Centraal Beheer. En naar aanleiding daarvan hebben we een e-book gemaakt. Dus die kunnen zij op de site van Centraal Beheer open downloaden als ze dat willen.
Ja, ik zal het linkje op mijn website zetten.
Ja.
Ja, heel goed.
En nou ja, ze mogen ook altijd met ons contact opnemen als ze ervaringen willen uitwisselen.
Ja, mag, ja, mag dat. Je weet wat je zegt, hè? Nou, want je hebt er straks een dagtaak aan.
Nou, daar kijken we dan wel in. Ja, maar het is heel leuk om die ervaringen uit te wisselen. Want wat onze manier is, hoeft niet bij andere bedrijven te werken. Anders hadden een heleboel bedrijven dit al gedaan. Of hadden wij ook al gekeken bij anderen. Ik denk dat een aantal basisdingen voor heel veel bedrijven gelden. Maar hoe je het uiteindelijk echt gaat doen. En dat heeft ons ook echt geleerd met dat we er tijd voor hebben genomen. We hebben niet bedacht, 3 jaar geleden, dat we al deze stappen gingen zetten. Het is echt heel iteratief gegaan. Omdat we het ook niet precies wisten. Dus blijf gewoon leren. En misschien zeggen wij over een aantal jaar ook wel van nou, weet je, we nemen er een aantal jaar de tijd voor. Maar dan is het misschien ook wel weer tijd om wat meer die kant op of die kant op. Weet je, zo, we blijven ook leren en veranderen. Dus dat kunnen wij ook van andere bedrijven leren natuurlijk.
Mooi. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Je hebt geluisterd naar Ellie Plauwe, Group HR Director. En Maaike Blanchard, HR-projectleider bij Achmea. Dank jullie wel voor het mooie verhaal. Het leuke is dat in het volgende uur van People Power gaan we in gesprek met Anna van der Horst. Die heb je wel vaker gehoord van ELO. Die is ondertussen gepromoveerd. En we gaan met haar in gesprek over interventies. Over de loop die je kunt doen in de loopbaan van mensen. En wat er nou eigenlijk werkt en wat niet. Dus dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. En wil je nou meer luisteren, dan kan dat natuurlijk op peoplepower.radio.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl